Dit is de zondagochtenddienst van 1 juni 2025. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Goedemorgen allemaal. Ik dacht net, nou zijn er weer twee camera's op mij gericht. Als u uw ogen maar op Jezus gericht houdt, hè. Dus ik hoop, als ik vanmorgen opnieuw iets met u deel, dat u vooral het hart van Jezus en God, zijn vader, weer herkent. En niet alleen herkent, maar ook dat u zegt, daar ga ik graag op in. Ik heb net weer met verwondering en bewondering de teksten meegezongen van een aantal liederen. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar soms dan dringt het tot me door hoe geïnspireerd die woorden zijn. Hè? Soms denk ik, ja, moet ik dan nog een preek houden? Die heeft u toch net gehad met die liederen die u meezingt. Desondanks krijgt u een preek. Maar ik meen het wel, het zijn niet alleen het zingt lekker of het rijmt lekker. Het zijn natuurlijk de mensen die woorden gemaakt hebben. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat ze ervoor gebeden hebben. Heer, ik wil graag uw evangelie doorgeven, ook in wat we met elkaar zingen. Dus ik hoop dat u dit ervaren heeft. Ik wel, deze keer. Het is niet altijd zo, maar deze keer wel. Ja, toch? Stel je voor dat u van iemand houdt. Ik hoop dat het voor niemand van u moeilijk is om zich dat voor te stellen. En terwijl ik dat zeg, hoop ik dat u tenminste één naam, en ik hoop meerdere, gelijk in gedachten hebt. Ik hou van, nou, vul maar in. Ik hoop zelfs dat u zegt, Roel, die lijst is hartstikke lang, man, dan ben ik uren bezig. Want dan gaat dat goed met u, hè. Maar zelfs dan zou je zeggen, joh, ik kan maar een paar namen verzinnen. Eén is genoeg, hoor. En dan komt de rest wel. Maar stel dat je van iemand houdt, hè, daar ga ik maar even vanuit. Wat is dan je grootste wens? En ik begin maar met wat volgens mij het meest voor de hand liggende is. Dat die ander ook van jou houdt. Zou toch fijn zijn? Hè? Dat noemen wij dan wederzijds, hè? Of wederliefde. Nou, even daarvan uitgaand, u houdt van iemand en die ander van u. Ja, wat zou dan je grootste wens zijn? Dat het voor altijd zo blijft, toch? Ja. En als je wederliefde hebt, als je van elkaar houdt, dan wil je toch graag in elkaars gezelschap zijn, in elkaars nabijheid. Liefde kent zich doordat je alles wil delen met elkaar. Ik weet niet of u net, toen ik zei, stel je houdt van iemand, of het eerste wat er bij u opkwam een medemens is, of het eerste bij u opkwam Jezus, mijn redder en heiland. Ik hoef dat ook niet te weten, maar ik hoop dat Jezus op zijn minst in dat lijstje voorkomt bij u. Hè? Jezus heeft God als vader, wij hebben God als schepper van de mens. En God heeft u en mij, de mens, uit liefde geschapen. Want hij is liefde, schrijft Johannes in zijn eerste brief. Dus hij kan geen eens anders dan de mens u en mij lief hebben. Hij kan niet anders. Want als je wezen liefde is, dan is het enige wat je kunt doen, je liefde laten blijken uit wat je zegt, uit wat je doet, uit wat je geschapen hebt. En Jezus, Gods Zoon, die is al net zo, want wat zegt hij? U kent die uitspraak vast wel. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus noemen wij wel in de Bijbel en in onze evangelie de eerste geestelijk volwassen zoon van God. Kijk, Maria was zijn moeder. God heeft een zaadcel bij Maria ooit ingeplant, waarmee God ook nog zijn, nou ja, voor zover dat zou kunnen, natuurlijke vader is. Maar Jezus was de eerste mens die volledig voldeed aan Gods plan, destijds al met Adam. Ook dat vind ik echt, ik probeer het wel onder woorden te brengen, maar onvoorstelbaar dat het de mens gelukt is om alles wat God bedacht heeft voor een mens te laten zien, te laten blijken, te voltooien in zijn leven. Daar was Jezus natuurlijk uniek in. Als het goed is, dan blijft hij niet uniek, want wij zongen ook in die liederen iets over zoonschap Gods enzovoort. Met andere woorden, als u het ermee eens was, dan zegt u, ik wil ook zo'n geestelijk volwassen mens worden. Dan moet u zelf maar bepalen of u dat wil, dat is uw keuze. Hè? Ik kan u wel vertellen, als u dat wil, dan is het mogelijk. Het is toch heel fijn als je iets wilt dat het ook nog mogelijk is. Want bij God is alles mogelijk namelijk. Jezus, die eerste volwassen zoon van God. Jezus overwon de duivel en de dood, geloven wij. Met Pasen sta je er nog eens extra bij stil, hè? Wat dat zo is. En anders doen we het hier elke maand wel bij het vieren van het avondmaal. Afgelopen donderdag was het 40 dagen na Pasen en dat noemen wij dan Hemelvaartdag. Ik vraag me zo af en toe wel af wie buiten de christelijke kringen nog weet waar Hemelvaart echt over gaat, hoor. Kerst is nog het meest bekend, Pasen wordt er wat moeilijker schijnt voor mensen en Pinksteren is voor veel mensen weer een soort extra vrije dag of zo. Of weet ik veel. Als het goed is heeft u elke dag een vrije dag, namelijk leven in vrijheid. Zoals God dat voor u en mij bedoeld heeft. Hè? Hemelvaartdag, ik dacht, kan ik daar nou een keer iets over vertellen? Antwoord, ik ga mijn best doen. Kijk, het verhaal van de hemelvaart veronderstel ik bij u bekend. Ik zal er zo nog iets over zeggen. Maar even in een paar punten samengevat. Wat gebeurt er in ieder geval met hemelvaart? Dan zien die discipelen Jezus opstijgen. En dan wordt hij onttrokken aan hun zicht door een wolk. Hè, staat daar in Handelingen 1. Ja, dat is ongetwijfeld toen zo gebeurd, maar het staat natuurlijk ook symbool voor iets waar het wat mij betreft echt over gaat. Dat Jezus verhoogd wordt, hè? Dat Jezus zijn gerechtvaardigde plaats inneemt, zoals wij dat dan noemen, aan de rechterhand van God op de troon. Als je op een troon zit, wie zit er op een troon? Een koning, hè? Wij zingen dat en wij beleiden dat en zo is het ook. Jezus is koning. Hij overwon. Ja, voor de oudgedienden waar ik mezelf zo langzamerhand ook wel toe mag rekenen. Zingen we in zo'n lied, hè, van die, breek uit tegen jou, Hummel. Jezus is koning, hij overwon. Zonder ziekte en zelfs de dood. Enzovoort. Een vrolijk en blij lied, want dat is ook wat hij voor u en mij bestemd heeft. Een leven ontspannen en blij, enzovoort. Dus hemelvaart gaat onder andere over dat God Jezus de plaats geeft en Jezus de plaats inneemt die, nou even in mijn woorden, meer dan verdiend heeft. Hè? Meer dan verdiend heeft, omdat hij voor u en mijn zonde gestorven en opgestaan is. Omdat we daardoor rechtsvrij zijn, vrijgekocht door zijn verlossend werk. En dat we daardoor weer rechtstreeks toegang hebben tot God onze schepper. Hè? Er staat niets meer in de weg met dank, alle dank aan Jezus Christus. Dus iemand die zoiets voor je doet, wat hij voor u en mij gedaan heeft. Nou, dan schieten van mij altijd de woorden tekort om daar eeuwig dankbaar voor te zijn. Hè? Het maakt er nog iets mogelijk, de hemelvaart. Want die apostelen, die liet hij niet hulpeloos achter. Hè? Sowieso heeft hij 3,5 jaar met ze opgetrokken. Hij heeft niet gezegd, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Dus als mensen zich afvroegen, wie is God nou werkelijk? Kijk wat Jezus zei en deed en je weet het. Ik kan me wel voorstellen, als je nou even niet 12 was en je was al helemaal, het onvoorstelbare dat je opgestaan is uit de dood, die hebt het meegemaakt, hè? Ja, toch nog even. Ik heb vorige keer gezegd, toen stond ik in mijn Pasen, hebben jullie de Pesje gezien in Terneuzen en zo. Tot mijn verrassing, ik wist dat niet. Was afgelopen donderdag ook nog een stukje de Pesje over Hemelvaart. Iemand dat gezien? Nou, Hankie. Ik was zelf wel, hoe moet ik dat zeggen, ik vond het wel knap hoe ze het in een moderne versie hadden verwoord. Want Marijke en ik zeiden tegen elkaar, ze hebben bijna niets toegevoegd of afgedaan aan het Bijbelse verhaal. Maar ze hebben het in de wereld van vandaag laten zien. En wat ik heel knap vond, was ook een soort, ja, wat zouden die mensen nou tegen elkaar gezegd hebben? Zouden zeggen, is het dan echt waar? Wat gebeurt er allemaal? Enzovoort. Dus ik kon me wel heel goed verplaatsen in een Petrus of een Thomas, of noem ze allemaal maar op. Dus ik dacht, ja, zo zou ik ook gereageerd kunnen hebben. Inclusief, is het allemaal wel waar? Eerst zien dan geloven, ik weet niet of u dat wel eens gehad heeft, dat noemen wij dan de ongelovige Thomas. Nou, ik heb dat ook wel eens in mijn leven hoor, eerst zien dan geloven. Het wordt wel minder in de loop van de tijd, hè? Dan zit er tenminste vooruitgang in. Wat zei Jezus tegen die apostelen van hem? Hij zei natuurlijk dat hij deze aarde ging verlaten, dat had hij al een paar keer gezegd, maar het begon tot ze door te dringen toen het letterlijk voor hun ogen gebeurde, hè? En hij zei, nou, ga terug naar Jeruzalem, want ze stonden op de Olijfberg. Hè. Even voor u als u het niet weet, die Olijfberg is een soort grote heuvel, een kwartiertje, half uurtje lopen van de toenmalige stad Jeruzalem. Dus het was voor hun een stukje teruglopen naar Jeruzalem. Jezus zei, nou, ga dan naartoe terug en wacht totdat je de uitstorting van de Heilige Geest zal plaatsvinden. En dat is dan Pinksteren. Dat hadden ze wel gehoord, maar ik kan me ook voorstellen dat 10 dagen best lang duurt, toch? Want ze hadden er geen ervaring mee. Ze hadden gehoord dat hij het zei. Ja, dan ging die dan, hun heer en meester die ze 3,5 jaar hadden meegemaakt. En zou die nog ooit terugkomen en hoe dan? Hè? Dat soort overwegingen kun je toch allemaal hebben als je dat meemaakt. En Jezus heeft zoveel beloftes gedaan en ze allemaal waargemaakt. Ook in uw leven en ook in mijn leven. Hè? Want anders wordt het een geschiedenisverhaal. Maar hij gaf ze een opdracht. Hij zei een paar dingen. Ga terug naar Jeruzalem. De Heilige Geest zal over je uitgestort worden. En wat zegt hij dan? Daarna gaat heen en verkondig het over de hele aarde, hè, wat je hebt meegemaakt. Ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Want daarom zitten wij hier toch? Als zij hun mond hadden gehouden, hadden we hier niet gezeten. Toch? Hè, dus over Hemelvaart, Jezus uitermate verhoogd. De belofte dat ze de Heilige Geest zouden krijgen en de opdracht. En als je dat hebt, ga dan getuigen van mij over de hele wereld. Ga het verkondigen. En wat ik net zei, ze vroegen zich misschien af, zou die ooit terugkomen en hoe dan? Nou, dat staat er ook gewoon in. Hè? Hij zal terugkomen zoals hij heen gegaan is. En even daarover. Er zijn nog wat mensen die dan denken, oh ja, vandaag kan hij niet terugkomen, want ik zie geen wolken. En hij zou op een wolk terugkomen. Hè? Nou, dan vat je het wel heel letterlijk op. Hè? Hoe komt Jezus nou terug? Naar mijn overtuiging, in u en in mij. Hè? U bent met Gods geest gedoopt. En als u zich daar niet alleen mee gedoopt heeft, maar zich daar laat leiden en inspireren en het laat blijken uit uw leven, dan wordt Jezus toch zichtbaar door u en mij heen. Dan is hij toch bezig terug te komen. Nou, en wat heeft Hemelvaart nog meer voor betekenis? Het geeft u en mij als gelovigen hoop om te kunnen leven op een hemelsniveau. Hè? Ver verheven boven het aardse niveau. Te leven zoals God het bedoeld heeft. Maar ik heb er heel kort iets over. Hè? Dat noemen wij dan een leven in twee werelden tegelijk. Hier op aarde in deze zaal. Maar u weet allemaal uit ervaring. Hé, maar er is ook nog een onzichtbare wereld. En daar leef ik ook in. En daar maakt u ook van alles mee. Hè? Ik wel tenminste. U ook. Het is hemelvaart, Jezus verhoogd, de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest en de opdracht gaat ervan getuigen, de belofte dat Jezus terugkomt in u en mij en al die andere mensen die in hem geloven en de hoop, het perspectief op een leven op een niveau wat God voor u en mij al vanaf het begin bedoeld heeft. Voor de mensen die zeggen, ja Roel, ik ben niet zo thuis in de Bijbel als jij. Ik zal u vertellen waar het verhaal over hemelvaart staat. Dan kunt u dat zelf een keer rustig nalezen. Het laatste hoofdstuk van Lucas, Lucas 24. Daar staat dan in vers 50 tot en met 53. Daar wordt verteld, wat deed Jezus nou in zijn laatste dagen op aarde? En er staat ook dat hij zijn leerlingen zegent voordat hij ten hemel werd opgenomen. En iets uitgebreider staat het in Handelingen 1. Daar begint Handelingen mee. Hè. Dan wordt die hemelvaart van Jezus omschreven. En ook die opdracht waar ik het net al over had. Ga dat nou, als je de Heilige Geest gekregen hebt, ga het verkondigen. En reken maar als ze het gedaan hebben, toch? En het hielp enorm, die Heilige Geest. Want Petrus hield een toespraak. U kent dat, hè? En er kwamen er 3000 tot bekering. Wanneer heeft u voor het laatst een toespraak meegemaakt waarbij de 3000 tot bekering kwamen? Ik niet, maar ik heb dat hier wel eens gezegd. Dat heeft echt enorm veel indruk op me gemaakt. Voor de oudgediende een boek en een film, Het Kruis in de Asfaltjungle, hè, David Wilkerson. En dat ging over Nicky Kroes, een bendeleider die mensen heeft vermoord, die aan de drugs verslaafd was enzovoort. En die door naar zo'n plattelandsdominee wat David Wilkerson was. En die getuigd heeft, misschien wel maar knikken in de knieën van, ja maar Nicky, Jezus is ook gekomen om jou te redden. Nou, Nicky ging misschien ook wel letterlijk door de knieën. En die is denk ik al 20, 25 jaar geleden een keer in Nederland geweest om te vertellen wat Jezus voor hem gedaan had. Ik ben er toen bij geweest, hij kwam weer in Transvaal, in wat toen nog de Julianakerk heette. Hij vertelde het in het Engels en in het Spaans. En toen heb ik meegemaakt, dat vond ik zo indrukwekkend, dat er dus 300 mensen ter plekke zich bekeerden. Hè? Want als een moordenaar getuigt dat Jezus hem gered heeft en dat hij van de drugs af is gekomen en dat hij een radicale bekering heeft meegemaakt en daarna mensen is gaan redden in plaats van mensen vermoorden, dan kun je toch niet omheen dat dat enorme impact heeft. Dat je denkt, ja maar, want dan zaten er in de zaal namelijk mensen die ook, zoals wij dat dan noemen, het nodige op hun kerfstokken hadden. Hè? En die waren zo aangeraakt dat, geïnspireerd door Gods Geest, Nicky Kroes daar wat vertelde. En zo simpel is het, als u een verhaal hoort van iemand, van uzelf, van iemand anders hier in de zaal, maakt me niet uit. Maar u merkt, ja maar dit is de oproep door de Heilige Geest voor mij om de goede stap te gaan zetten in mijn leven. Doe het dan, hè. Aarzel geen seconde, doe het. Terug naar hemelvaart. In die 40 dagen dat Jezus na zijn opstanding nog op aarde is, dan probeert hij nog een keer die 12 volgelingen van hem uit te leggen, wat heb ik nou gedaan in die 3,5 jaar? Wat heb ik je nou geprobeerd te laten zien en mee te geven, hè? Nou, wij noemen dat het Koninkrijk van God. Het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Waarom? Ja, sommige mensen dachten, hij gaat die Romeinen eruit meppen. Dat heeft hij niet gedaan. Dus hij was niet bezig met aardse koninkrijken en met aardse macht. Hij was bezig met macht in hemel. En daarna komt de macht op aarde wel. Want hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wel bewust in die volgorde. Hè? Als je de macht in de hemelse gewesten hebt, hoeveel macht wilt u dan nog meer hebben? Wij hebben in de naam van Jezus Christus de macht gekregen om op slangen en schorpioenen te treden, zoals het heet. En niets zal ons enig kwaad doen. Probeer het maar uit. Die opdracht die Jezus aan die volgelingen geeft, die geeft hij ook vandaag aan u en mij. Gaat heen en verkondig het wat je van mij gehoord en ontvangen en gezien hebt in deze wereld. 10 dagen later krijgen ze de Heilige Geest. Dat moet toch helemaal wel bijzonder zijn geweest. Hè? Hadden ze nog nooit meegemaakt, niemand. Ik ga niet altijd wel gras van je voeten wegmaaien, Jacob. Jij gaat het volgende week met Pinksteren erover hebben, veronderstel ik. Die hemelvaart vond plaats op de Olijfberg. Olijf is een beeld van alles en nog wat, maar onder andere van hoop. Hè? Als u zich de tekst van een paar liederen die Marijke liet zingen en waar u mee zong kunt herinneren, daar stond ook hoop. Geloof, hoop en liefde, hè? Dat... hoop, ja, ik hoop dat het te zien is, maar anders dan. Ik was, nee, wat anders zeggen. Vorige week heb ik nog eens een olijfboom in het echt gezien. Kwam dat. En Marijke en ik vinden dat we twee prachtige kinderen hebben. Onze dochter Vera, daar heb ik mee afgesproken. Dat ik één keer in de paar jaar met haar lekker een paar dagen wegga. We zouden dat gedaan hebben en toen was het corona een paar jaar geleden. Dus toen werd alles geannuleerd. Dus we hadden nog wat te goed. En ze zei een paar maanden geleden tegen me: hey pap, zullen we nog een keer weggaan? Ik zei, nou tuurlijk, waar zou je naartoe willen? Nou, dan willen we altijd ergens naartoe waar we samen nog nooit geweest zijn. Dat werd dit keer een stedentripje Athene. En Vera is dan zo attent om te denken, moeten we nog iets voor thuis meenemen? Olijfbomen groeien in het Midden-Oosten, zoals u weet, hè, want er is het klimaat goed genoeg voor die bomen, er is de grondslag goed genoeg, enzovoort. Dus die nam, als u het kunt zien, dit mee. Een kunstwerkje, een takje van een olijf. Ik weet niet of u wel eens een olijfboom gezien heeft in het echt, of op plaatjes. Weet u wat ik dan altijd denk? Het ziet er een beetje knoestig en verdroogd uit, maar het ziet er ook onverwoestbaar uit, alsof het er al eeuwen staat. Dat kan niet stuk gaan gewoon. Nou, dat klopt, die bomen worden heel oud en het gaat min of meer vanzelf. En u snapt natuurlijk wel wat ik er nog meer over zeggen wil. Een olijf, als je die uitperst, wat komt er dan uit? Olie. Nou, olie, een beeld van de Heilige Geest. Olijf is ook een beeld van nieuw leven, want uitgaande van enige bijbelkennis bij u, na de zondvloed is Noach natuurlijk benieuwd, als die ark is vastgelopen op dat gebergte Ararat, is het dan verantwoord om weer naar buiten te gaan. Hè? Na een vreselijke storm enzovoort van een jaar, ja, krijg ik wel droge voeten. Nou, ik doe eerst maar even voorzichtig het raam open om te kijken of het verantwoord is. Nou, u weet wat er gebeurt, hè. Na een paar keer komt er dan een duif. En wat heeft die duif in zijn bek? Een olijftak, hè? Het is niet per ongeluk een olijftak in het verhaal. Omdat olijf een beeld is van hoop en van nieuw leven. Dus Noach constateert dan, hé, er is nieuw leven op aarde mogelijk. Ook bij u en mij is er nog steeds nieuw leven mogelijk. Laat ik het anders zeggen. Bij uw bekering bent uw nieuw leven begonnen. Maar het nieuwe leven is geen schakelaar die je aan en uit doet. Dat is de groei en ontwikkeling. Zoals een baby, een kind en een tiener en een volwassene wordt. Vanaf uw bekering bent u toch ook aan het groeien van een kind van God naar een zoon van God. Nieuw leven. Ik zei u net... dat die discipelen Jezus door een wolk ontrokken zien worden. Onthoud goed dat de betekenis gaat over een geestelijk iets en niet over iets natuurlijks. Waarom? Als Jezus zegt, ik ga naar God mijn Vader. God is geest. Dus als Jezus zegt, ik ga naar God mijn Vader, dan zegt hij, ik ga, voor zover het al niet zo was, één van geest worden met hem. Dat was hij al, hè? Want hij zegt, ja, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Dus één van geest, want wij zingen liederen, we hebben ook net gezongen over een kroon en over een troon. Stelt u zich nou niet zo'n droom waar Willem-Alexander af en toe op zit voor, hè? Want dan staat er in de Bijbel, God troont op de lofzanger van zijn volk. Als dat tot u doordringt en tot mij, denk ik, zing maar mee met die lofzang die wij zingen. Want dan bouwt u mee aan de troon van God. En God troont op uw en mijn lofzang. Dat alleen al, vind ik, is een reden om altijd God de lof te zingen. Want u wilt toch meebouwen aan Gods troon, om het dan maar zo te zeggen. Jezus, hij was de eerste volwassen zoon van God. En zulke mensen kunnen u en ik ook worden. Dat is allereerst een kwestie van kiezen. Hoe u leeft, ik bepaal dat niet. U bepaalt dat van mij niet. Bepaal je toch zelf hoe je leeft of niet? En dat heeft alles te maken met uw keuzes. Ik weet niet of u zich wel eens even afvraagt hoeveel keuzes u op een dag maakt. Ontelbaar volgens mij. Heel veel gaan in een split second. Sta je geen eens bij stil, bij wijze van spreken. Sommige keuzes maak je heel bewust. Als je elke keuze heel bewust moest maken, zou dat best wel vermoeiend zijn volgens mij. Maar een aantal keuzes maak je wel heel bewust. Zoals dat u ooit heeft besloten, ik geef mijn hart aan Jezus. Dat is een hele bewuste keus geweest, hè? En dat maakt een nieuw leven mogelijk. En ik probeer me in toenemende mate af te vragen, elke keus die ik maak, brengt het mij nou dichter bij God en bij Jezus? Dus ik geef het u maar mee. Probeert u zich vanaf nu eens af te vragen, de keuzes die ik maak, brengt mij dan dichter bij de Heer? Ik hoop zelfs dat u deze vraag niet meer uit uw hoofd krijgt. Waarom? Als je daarvan bewust bent en je gaat er naar leven, dan gaat het werkelijkheid worden, hè? Want even terug naar het begin, dichter bij God en bij Jezus komen. Ik begon niet voor niets met als je van iemand houdt en als die ander van u houdt en wederliefde. Als u en ik keuzes maken in ons leven die ons dichter bij hem brengen, dat is toch wederliefde? Je wilt toch niets liever dan zo dicht mogelijk bij de Heer zijn en zo dicht mogelijk met hem leven? Hoe komt dat? Omdat God dat bij u en mij ingeschapen heeft, dat verlangen. En God is ermee begonnen, om het dan maar een keer zo te zeggen. Hij is begonnen. In de goede zin van het woord. En God heeft geen ander verlangen dan zijn liefde met u te delen en bij u en mij te zijn. En dat zie je voortdurend terug in de Bijbel. Want in het paradijs, hè, daar heb je dat verhaal al, voor de zondeval, dat God vol belangstelling aan Adam en Eva, ik vul maar even op mijn manier invraagt, hoe was je dag? Wat heb je gedaan? Hoe is het met je? Wat houdt je bezig? Dat doet u toch ook met mensen die u lief heeft. Dan heeft u toch gewoon belangstelling. Hoe is het met je? En soms zeg je, joh, ik geniet met je mee. En soms zeg je, joh, wat naar en vervelend voor je. Wat kan ik voor je doen? Het minste wat u kunt doen voor uw medemens is bidden. Bidden helpt namelijk altijd. Of niet? Alleen soms duurt het een poosje. En soms gaat het anders dan je had verwacht. Dat weet ik ook allemaal wel. Bidden helpt altijd. Dat gaat niet over of u goed uit uw woorden komt en of u dat nou hier zichtbaar of minder zichtbaar doet. Het enige gelukkig maar waar de Heer naar kijkt is, ben je oprecht van hart? Dan zal ik u tegemoet komen. Laat ik het anders zeggen, dan kan die u tegemoet komen als u oprecht van hart bent. En of u oprecht van hart bent, dat weet u zelf wel. God wil heel persoonlijk omgang hebben met u in de geest, hè? Omdat die geest is. Dat gebeurt bij Adam en Eva. Dat gebeurt een hele poos later in de woestijn met die tabernakel, als u dat verhaal kent. En dat kent u wel, neem ik aan. En Mozes heeft instructies gekregen van God hoe dat volk zo'n tabernakel in de woestijn moet bouwen. Dat doen ze dan. En u leest het zelf maar eens na. Dan op een gegeven moment, dat volk dat wil toch op een of andere manier contact hebben met God. En dat gebeurt dan, hè, op het moment dat, dat God die tabernakel vervult, dat is iets heel indrukwekkends voor die mensen. Dan gebeurt er veel meer dan alleen, we hebben iets gebouwd en er staat er netjes enzovoort. Over de tabernakel, een paar jaar geleden heeft Jacob volgens mij alles verteld wat er maar te vertellen viel over de tabernakel, over het kleed van de hoge priester enzovoort. Dus als u zegt, dat is helemaal weggezakt bij me, hoe zit het ook alweer? Daar zit hij, dan kunt u het aan hem vragen. En anders hebben we nog een mediatheek van Rita waar u het allemaal kunt terugvinden en terugluisteren. In het paradijs liet God al blijken, ik wil één zijn met de mens. Bij die tabernakel in de woestijn, en dat was een, op aarde een afbeelding van de hemelse werkelijkheid, hè? Dat zie je later weer terug bij de tempel van Salomo. Daar heeft Salomo met het volk de toen mooist mogelijke tempel gebouwd voor God om te wonen. Salomo had natuurlijk gebeden om wijsheid. Die kreeg hij in het begin van zijn leven. Is voor mij trouwens iets wijzer geleefd dan later. Hè, maar wat zegt Salomo? Die besefte wel, ja, maar dit is toch beperkt, hè? Want hij zegt in zijn gebed bij de inwijding van de tempel, ja, maar mensenhanden kunnen niet iets maken wat groot genoeg is voor God om in te wonen. Hè, u bent zoveel meer en zoveel groter. Dat krijg ik ook niet goed onder woorden gebracht, hè, hoe groot en hoe goed God is. Nou, later in de tijd van Jezus is natuurlijk ook zo'n tempel, hè, de tempel bij Herodes. Allemaal pogingen van mensen om een woonplaats voor God te maken. Maar weet u wanneer u God werkelijk ontmoet? Ik zeg het nog een keer. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus die mensen die 2000 jaar geleden, 3,5 jaar lang Jezus op aarde hebben meegemaakt, die hebben God ontmoet. Door Jezus heen. En de route ze niet vanuit de tempel in Jeruzalem. Ze ontmoeten ook God bij die wonderbaarlijke spijziging. Ze ontmoeten ook God als Jezus rondging, goeddoende en genezende, alle die door de duivel overweldigd waren. Ze ontmoeten ook God als u en ik oprecht van hart met mensen bidden en ze het goede toewensen. Jezus was net als God vol van liefde, maar weet u wat hij ook was? Vol ontferming, want dat ging hem aan zijn hart als hij zag hoe mensen soms ongerust waren, hoe moeilijk ze het hadden in hun leven. Dan gaat het nog steeds aan zijn hart. Ook vandaag als u zegt, joh, ik heb moeilijkheden in mijn leven. Het gaat hem aan zijn hart. Reken maar dat hij met ontferming bewogen is met u en met mij. Reken maar dat hij vol barmhartigheid is. Reken maar dat hij u lief heeft. Reken maar dat hij nog steeds, net als 2000 jaar geleden, kan bevrijden, kan herstellen, kan genezen. Het enige wat u hoeft te doen is dat te geloven en erop in te gaan. Dwars tegen hoe het soms misschien voelt of hoe het gaat. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Is dat nou het doel? Dus fijn als, en ik wil mijn lichamelijke kwalen overgaan. Fijn als de dingen waar ik me zorgen om maak, als die zorgen over zijn. Natuurlijk is dat hartstikke fijn, toch? Is dat nou het hoogste doel? Ik zie een paar mensen alvast nee schudden. Ik denk ook niet dat dat het hoogste doel is. Het helpt wel, hè, want als je te veel gezeur aan je hoofd hebt, dan valt het niet mee om, weet ik van wat. Maar al die dingen, bevrijden, herstellen, genezen, over zorgen trouwens, dan moet ik me nog steeds goed op me door laten dringen. Jezus zegt in die bergrede, werp je bekommernis op mij, ik zal voor je zorgen. Ik weet niet of u dat altijd doet. Ik doe dat in toenemende mate, ik kan het u aanraden. Hoe meer u uw bekommernis op hem werpt, hoe meer je merkt, ja, als ik het loslaat, dan zorgt hij wel voor me. Kijk, je moet zelf doen wat je kunt, hè. Je moet zelfs morgens opstaan, anders kom je niet uit bed en zo, dus dat moet je allemaal zelf doen. Maar als u oprecht van hart doet wat u kunt, en de een van u heeft dit talent en de ander dat, benut ze. En waar u het zelf niet of niet voldoende voor elkaar krijgt, dan zal de Heer het wel voor u doen. En met u meegaan, hè? Is het dus het hoogste doel dat bevrijden, herstellen, genezen? Nee. Weet u waarom de Heer u helpt om van al die ballast af te komen? Dat maakt het mogelijk dat u gaat leven naar Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens. En wat is zijn bedoeling? Een leven in vrijheid, een leven zonder beperkingen. Een leven waarbij u vrij en blij evangelist met hem. Even in mijn woorden, op zijn minst geniet van het leven, maar ook gewoon ontdekt hoe mooi heeft God alles in oorsprong geschapen. Het mooiste wat u van Gods schepping kunt zien is als u 's morgens in de spiegel kijkt. Ik weet niet of u dat... u kijkt wel in de spiegel, maar ik weet niet wat u vindt als u zichzelf 's morgens in de spiegel ziet. Natuurlijk moet u even opfrissen en zo. Ja. Snapt u, en u mag er van alles van vinden, maar onthoud nou goed. Als u naar uzelf kijkt in de spiegel die de Heer van u heeft, dan zegt hij, wel een mooi mens. Een leven in vrijheid, zonder beperkingen, geestelijk of lichamelijk of wat dan ook. Het is mogelijk voor u en mij, ook vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. En het begint met iets heel simpels. Geloof het. Maak die keuze. En wat staat er dan in de Bijbel? U geschiedde naar uw geloof. En wat u gelooft, dat kiest u toch? Kies ik toch? Ik zal u een paar dingen vertellen waarvan ik zeker weet dat u het allemaal gelooft. En ik ook. U gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood. U gelooft dat hij de duivel en de dood overwonnen heeft. U gelooft dat hij is opgevaren naar de hemelen, hemelvaart. En dat hij door God uitermate verhoogd is. En wat ik net al zei, is zeer terecht. En zo vult u er nog maar een paar in. Heeft u zich wel eens afgevraagd, wat deed ik? Wat is Jezus nou gaan doen na zijn hemelvaart? Nee? Jan? Hartstikke druk heeft hij het. Ik heb één plaatje, misschien wil je hem er even opzetten, Jacob. Ik moet letten waar ik ga lopen, want ik begreep dat de camera begrensd is. Ik schreef, waar gaat het vandaag over? Over hemelvaart. Uw plek is bereid. Kijk, Jezus heeft in Johannes 14, vers 1 tot en met 3 het volgende tegen u en mij gezegd. Laat je hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het wel gezegd hebben. En ik ga heen om u een plaats te bereiden. Dus wees gerust, voor u, dat wist u natuurlijk al, is er een plek bij Gods vaderhart. En ik hoop dat u zegt, Roel, ik weet het zeker, ik ervaar het al jaren dat het zo is. Mocht u dat nou niet ervaren, dan nog is dit waar. En er komt een moment dat u het wel gaat merken. En hij zegt, en als ik heen gegaan ben, dat is die met hemelvaart. En een plaats voor u bereid heb, dan kom ik terug en dan zal ik u tot mij nemen, zodat u kunt zijn waar ik ben. Waar is Jezus? Aan het hart van de Vader. Aan de rechterhand van de Vader op de troon. Daar kunnen wij dus ook komen. Daarom, Het ontroerde mij toen me dat te binnen schoot bij mijn voorbereiding. Zingen wij in een lied. U heft ons op tot ver boven het aardse leven waar ons goddelijk leven begint. En zo is het. Want als het alleen maar over het aardse leven gaat, dan zit het vandaag mee. En morgen zit het weer tegen en overmorgen weet ik veel. Door de Heilige Geest die in u woont, is het mogelijk dat u ver wordt verheven boven wat dan ook. Verheven tot wat? Tot het niveau waarop God de mens hebben wil. Dat is nou liefde. Het is toch geweldig dat dat God u uw fouten, zonde, hoe u het ook noemen wil. Hij is er helemaal niet meer mee bezig, want Jezus heeft het toch vergeven. Hij heeft toch het verlossend werk voor u gedaan. Hij zegt, kom nou, ik wil je hebben op mijn niveau. En anders, u kent allemaal het verhaal van die verloren zoon. Die vader zegt toch niet, tjak, 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 je bent fout geweest. Die zegt, fijn dat je er weer bent. Ik hou van je. En die verloren zoon, die had natuurlijk zelfs iets van, ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. En mijn vader. Misschien hebben ze wel een keer uitgepraat, dat weet ik allemaal niet. Dat staat er niet. Maar de eerste reactie van die vader, die in die gelijkenis natuurlijk symbool staat voor God, is: wat fijn dat je er weer bent. Wat fijn dat je terugkomt bij mij. Ik hou zo zielsveel van je. Ook tegen u en mij zegt hij dat vandaag en nu. Ik hou van je. Wat fijn dat je er bent. Ja. Die tekst, ik interpreteer het maar even. Het is een uitnodiging om innig met hem verbonden te zijn en te worden en te blijven tot in eeuwigheid. Eén van geest te zijn met hem. En dat is ook de verbinding met Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dat maakt het mogelijk dat uw menselijke geest en Gods geest steeds meer één worden. Samensmelten, zeggen sommigen dan. En toen dacht ik, oh ja, dat zie je hier op aarde ook. Als een zaadcel en een eicel samensmelt, wat ontstaat er dan? Nieuw leven, toch? Als Gods geest en uw geest, mijn geest, steeds meer samensmelten tot één, dan komt een nieuw leven openbaar. Al die dingen hier op aarde zijn een afbeelding van de geestelijke werkelijkheid. En die ene zaadcel en eicel die samensmelten, het vermenigvuldigt zich vanzelf, hè? Nou ja, laat ik zeggen, in zoverre, als een vrouw zwanger is, ze hoeft niet te denken, oh, ik moet even wat doen, dat het zich gaat vermenigvuldigen. He, dat heeft God ingeschapen, dat dat zo is. En na 9 maanden, met een paar weken meer of minder, wordt er dan een kind geboren. Reken maar dat als Gods geest en uw geest, mijn geest, één zijn, dan gaat dat leven zich toch vermenigvuldigen. Je kunt het leven van God kun je niet stoppen. Want Gods liefde is sterker dan de dood. Dus dat is niet uit te roeien, gelukkig. Dan probeert de duivel en zijn boze geesten wel. Verloren strijd. Ik heb hier de vorige keer gezegd. Wees dan blij dat je tegen een overwonnen vijand vecht. Dat is alvast 1-0. Samen smelten tot één. Dat is nou verbinding en liefde tot in eeuwigheid. En dat gaat zo ver uit, zowel in tijd, hè, hoe lang duurt de eeuwigheid, niet te beantwoorden. Gods liefde is eeuwig, maar ook het perspectief. Er zijn geen beperkingen, wij zingen in een lied, bij u geen beperking, maar steeds weer overvloed. Dus als u in uw gedachten, in uw leven beperkingen ervaart, onthoud goed, er zijn geen beperkingen bij de Heer. Weg met die. Nou ja, die gedachten. Dat er beperkingen zijn. Ervaart u beperkingen? Ja, ik geloof het wel. Als je zegt, joh, ik ben niet meer zo fit als vroeger of zo. Dat snap ik allemaal wel. In de geest is het mogelijk om een onbeperkt leven te leiden. Waarom sta ik even na te denken? Ik weet niet of u nog weet wie Gert-Jan Segers is. Die was ooit leider van de ChristenUnie. Hè? Die heeft een keer een uitspraak gedaan die mij is bijgebleven. Het ging over vervolgde christenen enzovoort. En die zei, ja, maar we hebben geen gedachtenpolitie. Ze kunnen je gedachten niet gevangen nemen. In open doors, landen waar christenen vervolgd worden, drama. Wees elke dag dankbaar dat we in dit land leven. Maar uw geest, uw gedachten kunnen niet gevangen genomen worden door medemensen. En uw gedachten worden natuurlijk voortdurend, er gaat van alles door uw hoofd heen, beïnvloed. Laat uw gedachten leiding inspireren door Gods geest. Hè? Dan gaat het goed met u. Nou, even vanuit hemelvaart ten slotte. Die opdracht die Jezus gaf is ook voor u en mij. Verkondig het leven zoals God het voor de mens bedoeld heeft. Elke dag een leven op hoog niveau. Innig verbonden met de Heer. Hoe doe je dat? Laat het nou gewoon blijken uit je leven. Hou het simpel. Laat het blijken uit hoe u leeft. Laat het blijken uit hoe u over mensen denkt en praat en wat u doet. Wat u denkt, dat weet ik niet. Dat weet ik pas als u iets zegt. Ik denk dit. Als je zegt, ze moesten eens weten wat ik denk, dan denk ik, nou, denk er nog eens over na. Hè? Wat u zegt, ja. Dat zegt Jezus, hè. Niet wat mensen doen maakt ze in dit geval onrein, maar wat er van binnen gebeurt. Ik keer hem even om. Als u van binnen rein en heilig en zuiver leeft, dan komt dat ook naar buiten, hè. En dan hoop ik dat ze van u en mij zeggen, goh, wat een bijzonder mens ben je. En dan denk ik, ik hoop dat er een dag komt dat mensen zeggen dat het niet meer bijzonder is, maar dat dat normaal is. Want snapt u, als je zegt bijzonder, dat suggereert een soort uitzondering. Ja, dat is misschien zo op deze wereld. Maar het is mijn wens dat de miljarden mensen op deze aarde gaan leven zoals God het bedoeld heeft. En dat normaal is. Want dat is goddelijk normaal. Er staat van Jezus, hè, als hij bij die hemelvaart, dat hij ze zegende. Hè, dat doen wij. Dan hebben we gewend dat mensen dat zo doen, hè, met hun handen. Zegenen is iemand het allerbeste, het goede van God toewensen en meedelen, meegeven, meeleven. En mijn oproep aan u en ook aan mezelf is, zoals God u alles gegeven heeft wat u nodig heeft, zijn woord, zijn geest, zijn zoon. Dat heeft u allemaal gratis cadeau gekregen. Ja, liefde. Die liefde van God. Geef het door. Geef alles wat u te geven heeft. Zonder tegenprestatie te verwachten. Geef het, geef het, geef het. Want zo is onze Heer toch ook. Geef het ware leven door. Gaat heen en verkondigt het. En u en ik, wij kunnen het. Door de kracht van Gods geest die in ons woont. Amen. En dus, wat heeft u misschien al tussendoor gehoord, dat zinnetje uit dat lied. U heft ons op tot ver boven het aardse leven waar ons goddelijk leven begint. Dat lied wil ik graag, één van hart en één van geest, met u zingen. Lied 150.
Dankjewel, Roel. Het slotlied dat we gaan zingen is lied 98. Hij die ons roept is getrouw. Bijna door, hoorde u dat? Het is wel een lied wat maar ons maar, ja precies, dat gaat gewoon de hele week bij jullie in de hoofden zitten. Ja, mooi. Ik wil eigenlijk nog een gedicht meegeven als afsluiting, waarboven staat geen zorgen. Nou, dat kunnen we allemaal gebruiken. Iedereen die op God vertrouwt, weet, hij zal voor ons zorgen. God voorziet elke dag opnieuw. Houdt ons in zijn trouw geborgen. Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt, maar zoek naar God, naar zijn koninkrijk. Vrede van de hoogste God beschermt je hart en jouw gedachten. Ook al kom je rust tekort, zijn vrede zal steeds voldoende zijn. Het is een klein beetje een parodie op het lied van Selah. Dat kunt u op YouTube vinden als u dat wilt. Ik was vergeten aan je door te geven, maar... Komt wel. En de mededelingen kunnen op de beamer voor de komende week. Dinsdagmorgen open ochtend weer hier om 10:00. Woensdagavond de Bijbelkring onder leiding van Jacob. En volgende week zondag 8 juni spreekt Jacob ook. Oh kijk, ja, ja, dat kunt u even lezen. We hebben een mailtje gekregen van Jaap ook. Maar vanaf 1 juni geld betaald parkeren. Maar dat is niet voor de zondagochtend. Maar woensdagavond geldt het wel voor. Dus daarom is het inderdaad wel even belangrijk om dat in de gaten te hebben. Dan sluiten we nog af met koor 41. Ik laat mijn blijdschap niet ontnemen. Niet door zorgen en ook niet door problemen.